Onze hulp is in de naam van de Heere Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 84ste en 86ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Psalm 119, vers 84 en 86. Gemeente, noemen we ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van de eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna uit Psalm 71, het 12e vers. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Psalm 71, het 12e vers. Nadat we weer samen ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, en ik verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. Getrouwe en genadige God en Vader, u brengt ons hier vanmiddag in de kerk voor uw aangezicht. U nodigt ons vanmiddag uit om in de kerk te komen, om te luisteren naar uw stem. Om te luisteren naar dat wat u tot ons te zeggen hebt. En u nodigt ons ook om te naderen voor uw aangezicht. Om ook ons hart voor uw aangezicht uit te storten. Om te komen tot uw troon, die in en door de Heere Jezus Christus een troon is van genade. En als we hier dan vanmiddag samenkomen in de kerk, Heere, dan richten we onze ogen op u. En dan bidden we u om de leiding van uw Heilige Geest. Die geest van wie wij beleden hebben dat hij Heere is en dat hij levend maakt. En wat is dat een machtige en heerlijke belijdenis. Wat is dat ook een bemoedigende belijdenis voor ons. Want wij zijn mensen die vanuit onszelf midden in de dood liggen. We zijn mensen die machteloos gebonden liggen in de schaduw van de duisternis en van de dood. Gebonden in de macht van de zonde. We zijn mensen die u zo vaak uit het oog verliezen. En zo dor en zo doods kunnen zijn. Mensen die soms de wanhoop nabij kunnen zijn omdat we niet weten hoe het verder moet. Maar dan mogen we vanmiddag met de kerk van alle eeuwen belijden. Dat we het geloven dat de Heilige Geest Heere is en levend maakt. Dat Hij de Almachtige is. En dat op zijn woord onze harten opengaan. En dat op zijn woord de doden tot het leven worden geroepen. En dan bidden we, Heere, stort vanmiddag uw geest op ons uit. Zoals u dat toch zelf beloofd hebt. Dat u dat zult doen in rijke mate. Dat u stromen zult gieten op het droge. Dat u water zult storten op het dorstige. Heren, dat zijn toch de beelden van een plasregen en een plensregen die neerdaalt. Waardoor alles klets en klets nat wordt. Heer, als het gaat over het werk van uw Heilige Geest, dan spreekt u in uw woord over overvloed. Over een volheid. En dan beleiden we u, Heer, dat wij daar zo vaak niets van zien en dat we daar zo vaak ook niets van merken. En dat we daar ook vaak helemaal niet om verlegen zijn, om die volheid van uw Geest. Maar wilt u het geven vanmiddag, Heer? Maak uw belofte waar. Opdat wij werkelijk mensen zullen zijn waarvan het geld dan vloeit onze mond over van uw eer. Gelijk een bron die zich uitstort op de velden. En geef dat niet alleen aan ons, Heren, maar geef dat aan uw kerk ook in Nederland, die gebroken kerk. Die verdeelde kerk, die gescheurde kerk, die ineengezonken kerk, die zo vaak dor en dood. En ineengezonken bezig is met zichzelf. En niet met die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt tot zaligheid. Heren, laat uw kerk leven. Laat uw kerk vol zijn. En als die kerk dor en als die kerk doods is, omdat wij uw geest hebben bedroefd en omdat wij uw geest hebben uitgeblust, dan bidden wij, Heere, verzoen en vergeef. En neem uw Heilige Geest niet van ons weg. Laat uw kerk hier in Nederland niet uitdoven, maar tot breng haar tot bloei. Opdat ons land, opdat ons volk het weten zal, dat er een levende God is. Omdat de kerk er met vrijmoedigheid van getuigt, niet alleen met woorden, maar ook met de daden. En laat dat grote waar we vanmiddag om bidden, Heren, dan ook maar heel klein beginnen, hier in Kralingse Veer, in het midden van deze gemeente. Heren, wil leiding geven. Wil vervullen met uw geest en met uw genade. Ook hen die geroepen worden om deze gemeente te leiden. We denken aan de ambtsdragers van de gemeente. We denken aan onze broeder die als dienaar van het woord aan de gemeente verbonden is. We denken aan degene die leiding geven aan het verenigingsleven. De jongeren. Aan de ouderen. We denken aan degene die bezig zijn met ook de praktische dingen in de gemeente. De kosters, de organisten, de kerkvoogden. Ook als er plannen zijn om het kerkgebouw uit te breiden, te verbouwen. Als er een bouwcommissie komt. Als daar wijsheid nodig is, Heere, geef dan die wijsheid. En open ook de harten, opdat de financiële middelen er komen. Opdat de gemeente, de overheid ook, de wegen zal openen die nodig zijn. Wil zo geven in het midden van de gemeente dat uw dienst mag voortgaan. En dat in het midden van de gemeente uw geest woont en werkt. En met vrijmoedigheid ons ook laat getuigen in het midden van de stad van wie u bent. En hoe goed het is en hoe heerlijk het is om u te dienen. Laat ons er vol van zijn, Heere. En dan dragen we uw kerk niet alleen hier aan u op en niet alleen in Nederland aan u op, maar ook wereldwijd. Geef dat wereldwijd uw kerk mag bloeien. Dat u erin verheerlijkt wordt. Gedenk de broeders en zusters die vervolgd worden. Die gemarteld worden. Die gevangen zitten. Die uitgestoten zijn uit hun familiekring. Die vrienden en familie kwijtgeraakt zijn omdat ze geloven in u. Heer, u hebt het zelf heel radicaal gezegd. Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. Maar als het dan komt tot die keuze voor u. Heer, wilt u ze dan vasthouden en wilt u ze dan bewaren? Dat ze vervuld mogen zijn met u en dat uw nabijheid hen troost en hen leidt. We dragen uw volk Israël aan u op. Heer, wilt u ze bewaren te midden van het woederen van de volkeren. Hun ogen openen opdat ze de heerlijkheid van de Heere Jezus mogen zien als de Messias die u gezonden hebt. U hebt het toch beloofd dat u dat doen zult op een dag. Laat uw belofte dan waar worden, Heere, opdat ze zalig worden. Gedenk onze overheid. In deze periode van kabinetsformatie, met alles wat ook daar gebeurt, wat daar besproken wordt, hoe lastig dat ook is. Heere, geef dat voor al die politieke partijen het landsbelang zal wegen boven partijbelang. Wilt u wijsheid geven en de leiding van uw Heilige Geest, opdat onze overheid ons regeren zal ten goede, opdat onze overheid naar u en naar uw dienst ook vragen zal. Daar rekenen we vaak niet mee, als we eerlijk zijn. Maar wilt u het doen, Heere? U openbaart uzelf als de God die de harten van koningen neigt als waterbeken. Geef dat onze overheid u kennen mag. En met u leven mag. Zo dragen we ook ons vorstenhuis aan u op. En we bidden u dat ze u mogen kennen en u mogen liefhebben. Dat de belijdenis die ze uitspreken niet alleen maar een belijdenis is met de mond. Maar ook een belijdenis is van het hart. We bidden u voor degenen die werkzaam zijn in de zorg. Met alle moeilijke vragen die ook op hen af kunnen komen. We dragen elkaar aan u op als we midden in deze wereld werken. En geroepen worden om christen te zijn. In een samenleving die zo haaks staat op uw woord en op uw wet. Geeft u dan wijsheid en geeft u dan het inzicht om op de goede manier getuige te zijn van u. En getrouw te zijn in de arbeid waartoe u ons roept. Of als we studeren en ons voorbereiden op een plaats in de samenleving, geef ook dan wat we nodig hebben. Heere, we zijn van u afhankelijk. We zijn van uw geest afhankelijk. Heere, leid ons dan en leer ons om uw geest niet te bedroeven, maar om vervuld te zijn van uw geest. En zo leggen we onze gebeden voor u neer. In het besef dat wij het niet hebben verdiend dat u naar ons luistert, maar u hebt ons toch vanmiddag zelf geroepen om te komen tot u. En u hebt ons toch vanmiddag zelf uitgenodigd om ons hart voor u uit te storten. En als we dat dan doen, Heere, dan doen we dat vanmiddag ook met vrijmoedigheid. Omdat u ons ertoe geroepen hebt. En dan doen we het ook met vertrouwen. omdat we ons oog op u mogen richten en het weten mogen, dat er aan uw rechterhand, o Vader, een grote hoge priester is, die voor ons bidt, die onze gebeden als een welriekende reuk brengen zal voor uw aangezicht, die onze gebeden heiligen zal. Hoor ons dan in en door hem uit genade. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heer in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Het vierde hoofdstuk. We lezen vanaf vers 17 tot en met vers 32. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met vers 32. Maar Paulus schrijft: ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat u niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand en vervreemd zijnde van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Welke ongevoelig geworden zijn, die zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid en om alle onreinheid gierig te bedrijven. Doch u hebt Christus alzo niet geleerd. Indien u maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat u zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding, en dat u zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkaars leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid. Geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo waar enige goede reden is tot nuttige stichting, omdat ze genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar wees jegens elkaar goedertieren, barmhartig, vergevende elkaar, gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst, terwijl we samen zingen uit Psalm 51, het vijfde, het zesde en het zevende vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Het zesde: verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En in vers 7: dan zal ik elk die het helspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. 51, de versen 5, 6 en 7. gemeente, uitgangspunt voor de preek van vanmiddag zijn de woorden die we lezen in Efeze 4 vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Het thema voor de preek: bedroef de Heilige Geest van God niet. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats op het adres van deze vermaning. In de tweede plaats hoe wij de geest kunnen bedroeven. En in de derde plaats wat de gevolgen daarvan zijn. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Het adres van deze vermaning. Hoe wij de Heilige Geest kunnen bedroeven. En wat de gevolgen daarvan zijn. De gemeente, zo op het eerste gezicht zijn die woorden van vers 30 toch wel een beetje vreemd. Zomaar midden tussen die vermaningen die gaan over het gewone alledaagse leven, over onze omgang met de naaste, over dat niet liegen en dat niet stelen, over dat vriendelijk zijn en niet toornig, staat daar dan ineens dat woord over de Heilige Geest. Bedroef de Heilige Geest van God niet. En aan wie, gemeente, is dit woord nu gericht vanmiddag? Wie worden er nu door dit woord van de apostel Paulus vanmiddag aangesproken? Zo op het eerste gezicht, gemeente, zou je kunnen denken bij die woorden uit hoofdstuk 4. Is dat niet een woord dat we ons als gemeente gewoon in zijn geheel hebben aan te trekken? De christelijke gemeente die door de apostel Paulus toch verschillende keren de tempel van de Heilige Geest genoemd kan worden. Het bouwwerk van de Heilige Geest. De samenkomst van de gemeente die toch de werkplaats van de Heilige Geest is. De plaats waar de Geest van God in het bijzonder de doden tot het leven roept. Mensen maakt tot levende stenen in dat grote Godsgebouw. Die samenkomst van de gemeente is immers de plaats waar de Heilige Geest tot ons spreekt. Hoe we het ook wenden of keren vanmiddag, gemeente. Maar als we straks naar huis gaan, dan hebben we allemaal een ontmoeting met de Heilige Geest gehad. Of we ons dat nu vanmiddag bewust waren of niet toen we naar de kerk kwamen. Maar hier in de kerk ontmoeten we de Heilige Geest. Toen vanmiddag dat woord openging van de Heere, toen klonk daar zijn stem. Toen nam hij daar het woord. Dat is immers wat we met Paulus belijden, dat is wat we met de kerk van de eeuwen belijden, dat door de profeten en dat door de apostelen heen de stem van de Heilige Geest klinkt. Dat woord van God is maar niet een boek met oude verhalen, die Bijbel is maar niet een boek van mensen die iets van God ervaren hebben, maar die Bijbel is door de Geest van God doorademd, van God ingegeven. De stem van de Geest klinkt als we die Bijbel open doen. En als die stem van de Geest geklonken heeft, gemeente, dan wacht de Geest gespannen af wat uw en wat jouw antwoord vanmiddag zal zijn. Of je aan die stem van hem die geklonken heeft gehoor zult geven. Hij wacht gespannen af wat dat woord dat geklonken heeft doen zal in je leven. Ja, wacht even, zegt u, wacht even. Hoor ik dat nou goed? U zegt, de Geest van God wacht gespannen af wat mijn antwoord zal zijn op de verkondiging van het woord. Ik dacht dat de Geest van God onweerstaanbaar, onwederstandelijk werkte. En ik dacht dat het toch niet zo was dat de Geest van God van ons afhankelijk was, wat ons antwoord zou zijn op de verkondiging. Het ligt immers toch niet in onze macht om te kiezen voor God. Het ligt toch niet in onze macht om wel of niet te geloven. Als de Geest van God gaat werken, dan is dat toch onweerstaanbaar. Dat werk van God is dan toch niet te keren. En het is toch zo dat als de Geest van God mijn hart niet opent, ik niet kan geloven. En als de Geest van God mijn verstand niet verlicht, dat ik van die Bijbel toch niks begrijp. Ja, dat is waar, gemeente. De geest van God werkt onweerstaanbaar en zonder de werking van de Heilige Geest komen we niet tot geloof en komen we niet tot het werkelijke verstaan van de Bijbel. Maar tegelijk is het goed om te beseffen dat de Bijbel met twee woorden spreekt. Dat doet de Bijbel eigenlijk altijd. Echte Bijbelse leer is altijd paradoxaal. Echte Bijbelse leer heeft altijd iets van een tegenstelling. En je kunt het niet bij elkaar krijgen. Want de Bijbel zegt niet alleen maar dat de geest van God onweerstaanbaar werkt. De Bijbel zegt ons ook dat we de Heilige Geest kunnen tegenstaan. Denk aan dat woord van Stefanus, die voor de Joodse raad dat woord verkondigt. En hij doet dat vervuld met de Heilige Geest, bezield met de Heilige Geest. De geest van God drijft hem. De geest van God geeft hem de woorden. En hij verkondigt daar het evangelie. En die mensen luisteren niet. Die mensen knarsen tanden. Die mensen verwerpen het woord. En Stefanus zegt tegen deze mensen heel eerlijk: u weerstaat altijd de Heilige Geest. U legt hem het zwijgen op. U loopt bij hem vandaan. U wil niet naar hem luisteren. Of denkt u eens aan dat woord uit Jesaja 63, waar dat volk van God wordt aangesproken, dat weerspannig is, dat niet gehoorzamen wil, en dat God tegen dat volk zegt: u hebt de Heilige Geest van God smarten aangedaan. De Heilige Geest van God door uw ongehoorzaamheid gegriefd, pijn gedaan. Zo'n woordgemeente zou zomaar vanmiddag op u, op jou, op mij van toepassing kunnen zijn. Want waar dat woord van God klinkt en waar de geest ons toeroept, hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Daar komt het er wel op aan, wat voor antwoord geven we eigenlijk op die stem van de Heer. Juichen de hemelen omdat we aan dat woord van de Heere ons gewonnen geven en ervoor buigen en het geloven? Of huilt de hemel omdat u het woord van God weerstaat? Huilt de Heilige Geest omdat u hem smarten hebt aangedaan? In die zin zou je kunnen zeggen: gaat dit woord bedroefd de Heilige Geest van God niet toch heel de gemeente aan? En toch is dat niet wat Paulus bedoelt. Dat woord van Efeze 4 is niet gericht op het geheel van de gemeente, maar dat woord van Efeze 4 is gericht op mensen waarvan Paulus zegt: u bent door de Heilige Geest van God verzegeld tot op de dag van de verlossing. U bent door de Heilige Geest van God verzegeld. Paulus heeft daar in hoofdstuk 1 ook al over gesproken. Over mensen die het zegel van de Heilige Geest dragen. Het zegel dat keurmerk is van waarachtigheid, van echtheid. Dat zegel dat verzekert. En wat bedoelt apostel Paulus? Als hij mensen hier, mensen noemt die verzegeld zijn geworden, die verzekerd zijn geworden door de Heilige Geest. Moet je dan denken aan die verzegeling, aan een bijzondere ervaring. Dat er een moment in je leven gekomen is dat de Heilige Geest van God je zo aangreep en je zo in het hart zijn stem liet klinken dat je er zo van overtuigd werd dat je een kind van de Heere was, dat je het nooit meer vergeten kunt. Er zijn er die dat in hun leven hebben meegemaakt en die bij dat verzegelende werk van de Heilige Geest er ook zo over spreken. Je kunt denken aan iemand als Lloyd-Jones. Die bekende predikant uit Londen die Westminster Chapel daar diende. Die dat zelf ook meemaakte. Jaren de Heere gediend, jaren dat woord van de Heere ook verkondigd. En hij was al wat ouder toen hij op een morgen in zijn hotelkamer zijn Bijbel opendeed. En hij een machtige ervaring kreeg van Gods ontferming, van Gods genade, van wie God was. Waardoor hij zo diep verzekerd raakte en verzegeld raakte van zijn geborgen zijn in de Heer. Of je kunt denken aan die oude hervormde dominee Ikivit, die er op dezelfde manier over dacht. Door een bijzondere ervaring verzegeld raken, verzekerd raken van je aandeel in Christus, van je rechtvaardiging, van de vergeving van de zonde, van dat leven met God. Misschien nadat je jaren geworsteld hebt, nadat je jaren gedacht hebt, is het wel voor mij? En dan door de geest van God aangegrepen en verzegeld. Maar dat is toch ook niet gemeente wat Paulus bedoelt? Dat kan. Zo kan de geest van God je verzegelen. Maar wat Paulus hier bedoelt is dat elke gelovige door de geest van God verzegeld is. Het is hier maar niet iets weggelegd voor een enkeling. Het is hier maar niet iets weggelegd voor een klein groepje mensen. Nee, Paulus heeft het over mensen die tot geloof kwamen en tot geloof komend verzegeld zijn geworden. Hoofdstuk 1 zegt, u bent verzegeld geworden nadat u tot geloof gekomen bent. Maar je kunt vanuit het Grieks met evenveel recht zeggen, u bent verzegeld geworden toen u tot geloof gekomen bent. Terwijl u tot geloof gekomen bent. Eerlijk gezegd is dat zelfs misschien wel een betere vertaling. En wat bedoelt Paulus dan als je kijkt naar de gemeente van Korinthe, naar de gemeente van Efeze, dan zie je een gemeente die vooral bestaat uit mensen die in het verleden leefden in het heidendom. Mensen die God niet kenden, die een leven hadden, Paulus zegt dit in hoofdstuk 4, gestempeld door de ijdelheid van het denken. Het was leeg, het was doelloos. Ze lieten zich leiden door hun begeerten, door hun verlangens. Ze dienden de afgoden, ze tasten en ze zochten wat naar het dienen van God. Maar het had geen bodem, het had geen fundament. Er zat geen bestaan onder. Ze dobberden maar wat rond, dood in de zonde en in de misdaden. En toen kwam daar de apostel Paulus. En Paulus die verkondigde hen het evangelie. Paulus kwam daar met dat woord der waarheid. Zo zegt hij dat in hoofdstuk 1. Het woord der waarheid. Het woord dat de werkelijkheid laat zien van je leven. Het woord dat ontdekt aan de zondigheid van je bestaan. Aan de realiteit dat je midden in de dood ligt. Maar hij kwam ook met het evangelie van de zaligheid. Dat woord dat in de dood van mensen klinkt om tot het leven te roepen. Hij verkondigde hen Christus. Hij verkondigde hen de zaligmaker. En die mensen daar, ze zijn tot geloof gekomen. Ze hebben hun zaligheid in de Heere Jezus Christus gezocht en gevonden. Ze zijn het gaan belijden. We liggen zelf midden in de dood en we kunnen onszelf niet redden. Maar het ligt in Hem. In Hem vind ik mijn zaligheid en mijn leven en mijn redding. Ze hebben Hem zich toegeëigend, zou je kunnen zeggen. Dat woord, dat is voor hen levend geworden. Ze konden daar niet meer van loskomen. Gemeente, dat is dat verzegelende werk van de geest. Dat je hart open gaat en dat je Christus en alles wat van hem is, je gaat toe-eigenen, je gaat omhelzen. Als de geest je verzegelt, dan wil dat zeggen, de geest drukt Christus op je hart. En je kunt hem ook niet meer van je afkrijgen. De geest leert het je toe-eigenen. Ik ben in Christus geborgen. Dat is wat er met die gemeenteleden gebeurd is. Ze hebben Christus leren kennen. Ze hebben hun leven in Christus gevonden. En Paulus neemt dan in deze brief de gemeenteleden van Filippi bij de hand. En zegt als het ware tegen hen. Jullie zijn tot geloof gekomen. Jullie leerden de Heer Jezus Christus kennen. Maar weet je dan wel hoe schatrijk je bent? Weet je wel wat je in Christus dan allemaal hebt? En Paulus heeft er in het begin van hoofdstuk 1 een greep in gedaan. Wat heb je dan in Christus? Wat betekent dat dan in Christus geborgen zijn? Wat is dan de rijkdom die hij geeft? Nou, zegt Paulus, dan mag je weten dat je tot Gods kind bent aangenomen. Dan mag je weten dat je in Christus de vergeving van de zonden hebt. De verlossing door zijn bloed. Dan mag je weten dat je in Christus gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. De reformator Calvijn gebruikt daar het beeld voor van het huwelijk. Als je trouwt in gemeenschap van goederen en je geeft elkaar het ja-woord, dan word je op het moment dat je dat ja-woord uitspreekt, dan krijg je ook al de goederen van de ander erbij. Toen ik trouwde, jongens en meisjes, studeerde ik nog. En studenten zijn door de regel niet zo heel rijk. En mijn vrouw werkte al een paar jaar. Die had geld, die had een auto en die had een huis en die had meubels. En toen ik trouwde met mijn vrouw, toen ik ja zei tegen mijn vrouw en zij ja zei tegen mij, toen was ik ineens eigenaar van een auto en van een huis en van... alles wat van haar was, was ineens ook van mij. En alles wat van mij was, was ineens ook van haar. Nou, dat is wat er gebeurt als we Christus leren kennen, ons hem toe-eigenen. Hij neemt al onze zonde en al onze schuld op zich. En al zijn rijkdom, al zijn zegeningen, al zijn schatten en gaven zijn de onze. En daar heb je niet direct zicht op wat dat dan betekent, met Christus verenigd zijn en deel te hebben aan al zijn schatten en gaven. Maar dat is nou precies waar de Heilige Geest je oog voor wil geven. Paulus bidt er in de Efezebrief telkens weer om. Dat deze mensen door de Heilige Geest ontdekken wat de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus is. Wat al die geestelijke zegeningen zijn. Paulus zegt, je moet geleid worden door de Heilige Geest, niet alleen om te komen tot Christus, maar ook om al de schatten en gaven van Christus te leren kennen. Om ze te ontdekken, wat dat dan betekent. En om eruit te gaan leven. De doopformulier zegt dat prachtig. Dat de Geest ons belooft dat hij in ons wil wonen, ons toe-eigenende. Niet één keer, maar voortdurend. Ons voortdurend toe-eigenen wat we in Christus hebben. Gemeente, verlang je daarnaar? Verlang je daarnaar? Misschien ben je tot geloof gekomen en heb je de Heer Jezus Christus leren kennen. Maar verlang je daarnaar om hem meer te kennen? Verlang je daarnaar om meer te zien van al de schatten en de gaven van hem? Om door de Geest bij de hand genomen te worden, om rondgeleid te worden in de schatkamers van Koning Jezus? Bedroef dan de Heilige Geest van God niet. Die Geest van God die in ons woont. Bedroef de Heilige Geest niet. In dat woordje bedroeven, daar zit ook iets in van een relatie. Daar zit iets in van liefde. Kijk, als ik een verkeersovertreding bega, dan kan ik een politieagent verontwaardigd voor me zien staan, omdat ik iets gedaan heb wat niet mocht, maar die agent zal niet bedroefd zijn. Er is geen relatie, we kennen elkaar niet. Maar als ik iets doe wat mijn vrouw vervelend vindt, dan kan ik haar wel bedroeven. In bedroeven zit ook iets van liefde. De Geest van God, die in ons woont, wil met heel zijn hart ons de rijkdom van Christus laten zien. Daar verlangt hij naar. Dat is de liefde die hij heeft. Zoals de Vader lief heeft met een eeuwige liefde en ons tot zijn kinderen aanneemt. Zoals Christus liefde heeft en zichzelf geeft tot in de dood. Zo heeft de Geest liefde om ons te leiden in de schatkamers van Christus. En je kunt hem bedroeven. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Hoe dan? Hoe kun je dan de Heilige Geest bedroeven? Als we kijken, gemeente, naar de context waarin deze woorden staan, dan zien we dat de apostel Paulus in dit gedeelte heel concreet op een aantal zonden wijst. Hij begint ermee, vers 25, leg de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naast. De Geest van God is de Geest van de waarheid. De Geest van God wil ons in de waarheid leiden. En de leugen staat daar haaks op. De leugen bedroeft de Geest. De leugen weerstaat de Geest. De Geest wil ons in de waarheid leiden. De Geest wil ons maken tot eerlijke mensen. Wil zijn stempel op ons leven drukken. Maar de leugen wist het stempel van de Geest af. De leugen laat ons niet herkenbaar zijn als christen. De leugen legt de Geest die ons in de waarheid leiden wil het zwijgen op. Leg de leugen af. En spreek de waarheid ieder tegen zijn naast. Geef de toren geen plaats. Ja, natuurlijk, er is heilige toren, er is heilige verontwaardiging. De Heer Jezus laat het onszelf zien. En Paulus wist ook wel van die heilige toren. Denk aan de Galatenbrief. Gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? En als iemand een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt. Bedunkt. Maar Paulus kende ook die torenigheid die je maar beter geen plaats kunt geven. Toen die samen met Barnabas op reis ging en Barnabas Marcus mee wilde nemen, zijn neef. Marcus, die een keer eerder halfweg was afgehaakt, en Paulus zei, die wil ik niet meer mee hebben. Ze gingen ieder een andere kant op. Het is later goed gekomen, maar Paulus heeft wel ervaren wat dat betekent. Scheiding tussen broeders, toornigheid, verdeeldheid. De geest die niet alleen in de waarheid leidt, maar de geest die ons ook samenbindt. Paulus kan dat zeggen, de geest die de gemeente samenbindt tot dat ene lichaam van Christus. En toren verdeelt, toren breekt, toren geeft verwijdering. Dat bedroeft de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus, wees vergevingsgezind, zoals Christus u vergeven heeft. En wees vriendelijk en wees barmhartig. Want de toren en de boosheid en de twist en de tweedracht gaat in tegen de geest. Die je samenbindt. Geef de duivel geen plaats. Niet in de gemeente, niet in je hart. De duivel die uitgeworpen is. En de geest van God die in je hart woont. De geest van God kan het hart van ons niet delen met de duivel. De geest van God wil heel ons hart in beslag nemen. De geest van God wil heel ons leven in beslag nemen. De geest van God wil heel de gemeente in beslag nemen. De geest van God kan niet delen. En zeker niet met de duivel. Geef de duivel geen plaats. De duivel met zijn leugens. De duivel die je bij God vandaan trekt. De duivel die je verleidt tot de zonde. De duivel die bij de woorden die klinken altijd weer zegt, is het wel echt waar? Geef de duivel geen plaats. Steelt niet. Steelt niet. Dat woord mag je breed opvatten. Dat gaat hier over geld. Hoe ga je met je geld om? Stelen. Dat wat van de ander is wegnemen. Maar ook de gierigheid. De hang naar het grotere, naar het rijkere en naar meer. Stil niet. Maar deel. De vrucht die de geest werkt is niet alleen eerlijkheid. En is niet alleen vriendelijkheid. En is niet alleen dat we met heel ons hart God dienen. Maar is ook dat we mededeelzaam worden, barmhartig worden. Dat we geven aan degenen die gebrek hebben. Geen vuile reden gaat uit uw mond. Dat is blijkbaar in Efeze toch wel een aangelegen punt. Paulus komt er in hoofdstuk 5 nog een keer op terug. Geen vuile reden gaat uit uw mond. Geen zot geklap. Geen oneerbare taal. Geen schuine moppen. Dat bedroeft de Heilige Geest. Maar laat de woorden die je spreekt, zegt Paulus, zijn tot opbouw. Tot stichting. Laat het woorden zijn waar de ander door gebouwd wordt. Waar de ander door bemoedigd wordt. Waardoor de ander getroost wordt. Waardoor de ander bij Christus komt. Bedroef de Heilige Geest van God niet. De Geest die Christus wil verheerlijken in je leven. De Geest die je leven vernieuwen wil. De Geest die je leven heiligen wil. De Geest die je de rijkdom van Christus wil laten zien. Bedroef hem niet. Misschien moet je daar nog iets aan toevoegen, gemeente, aan dat bedroeven van de Heilige Geest. Niet alleen die concrete zonde, maar ook krijgt de Heilige Geest de gelegenheid om u te leiden. Krijgt de Heilige Geest de gelegenheid om tot u te spreken. Omdat je je Bijbel opent, omdat je er bent in de samenkomsten van de gemeente. Krijgt hij er de gelegenheid voor. Bedroef de Heilige Geest niet. En als hij dan spreekt, gemeente, luister je dan ook echt naar hem. Bedroef de Heilige Geest niet. Je kunt de Heilige Geest tegenstaan. Je kunt de Heilige Geest smarten aandoen. Door als zondaar altijd maar weer bij dat woord van God te zeggen, is het wel waar en is het wel echt? En dat kan toch ook zomaar niet. Je laat hem niet uitspreken.
Je laat zijn woorden niet staan. Zo even tussendoor gemeente. Hoe zou u het vinden als u aan het woord was en de ander die tegenover u zit, die zal voortdurend tegen u zeggen: is het echt waar? Meen je dat nou echt? Dat zal toch geweldig pijn doen? Maar je kunt ook nadat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen en de geest van God je de rijkdom wil laten zien bij al die beloften die de Heer gegeven heeft. En hij wil je de rijkdom laten zien van het leven met hem, toch je vragen elke keer maar weer hebben. En dat bedroeft de Heilige Geest. Dat heeft ook gevolgen. Want we hebben het gezien, de Heilige Geest verzegelt ons. Maakt ons, brengt ons bij Christus, drukt ons Christus aan het hart, wil ons bij Christus houden, wil ons leven vernieuwen ook, wil ons verzekeren van de verkiezende liefde van God ook. Daar is Paulus mee begonnen in de Efese brief. Want verzegeld worden en bij Christus komen, dat vindt zijn oorsprong uiteindelijk, zegt Paulus, in de liefde van God voor de grondlegging van de wereld, liet hij zijn oog op je vallen terwijl je midden in de zonde lag. En hij heeft je uitverkoren in Christus. En toen je tot Christus kwam, ben je dat gaan ontdekken, dat de eeuwige liefde van God daar nou aan ten grondslag ligt. De Geest verzegelt je, de Geest wil getuigen met jouw geest dat je kind van God bent, Abba Vader. Maar als hij bedroefd wordt, gemeente, weet u wat u dan eigenlijk doet? Dan zegt u eigenlijk tegen de Heilige Geest, u sluit hem op in een kamertje van het hart en nou even zwijgen. Dat is toch aangrijpend, vindt u niet? De Heilige Geest van God, hè? We hebben het beleden vanmiddag. Die Heere is en die levend maakt, die met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. De Geest die net zo heilig, die net zo groot, die net zo heerlijk is als de Vader en de Zoon. Die Geest die uit de hemel gekomen is en die in ons hart wil wonen. Dat is toch onvoorstelbaar groot en onvoorstelbaar heerlijk. Dat God zijn Geest geeft tot in ons hart. Om ons te leiden. Om ons bij hem te bewaren. En dat we tegen die geest zouden zeggen: even zwijgen. Ik wil nu even niet luisteren. Dat heeft gevolgen, gemeente. De Dordtse leerregels zeggen dat heel trefzeker. Want wanneer we slordig zijn in ons leven en de Heilige Geest van God bedroeven, dat wij de gevoelige zekerheid van onze zaligheid kwijtraken. Dat het dan donker wordt in ons leven. Dat dan de twijfels komen. Zelfs zo ver kan dat dan gaan dat we uiteindelijk twijfelen aan werkelijk alles en dat we zeggen: ja, is het al ooit waar geweest in mijn leven? Dat ons hart koud wordt. En gevoelloos. Nee, we vallen niet uit Gods handen dan. Maar voor onze beleving zijn we het wel kwijt. En het is goed gemeend om elkaar gewoon vanmiddag die vraag maar in alle eerlijkheid te stellen. Als het nou zo donker is in ons geestelijke leven. Als er nou zoveel strijd is. Als er nou zoveel aanvechting is. Als er nou zoveel donkerheid en duisternis is. Zou dat dan hiermee te maken kunnen hebben dat wij de Heilige Geest van God bedroefd hebben? Omdat we ons niet door hem lieten leiden, omdat we ons niet door hem lieten heiligen. Zou het niet goed zijn, gemeente, om heel persoonlijk, maar ook als kerk, onze knieën te buigen en te zeggen: Heere, waarin hebben wij uw geest bedroefd? En vergeef het en verzoen het en geef mij weer de vreugde van uw heil. Want uiteindelijk, gemeente, uiteindelijk raakt dat toch ook de eer van de Heer. Waarom bidt Paulus dat de gemeente vervuld zal raken met de Heilige Geest en toe zal nemen in de kennis en de genade van Christus? Niet alleen maar omdat dat voor hen heilzaam is en omdat het voor hen goed is. Maar Paulus zegt uiteindelijk: dat is tot lof en tot prijs van God. Als we de geest bedroeven, gemeente, en ons leven komt in de duisternis en we wankelen en we komen in die onzekerheid terecht, doen we daar uiteindelijk, gemeente, dan toch ook de Heere niet ontzettend tekort mee? Als de mensen om ons heen ons zien en wij hebben zo'n wankele gang, we zijn zo lauw, we zijn zo dood, we zijn zo stil. Dan zou het toch zomaar kunnen zijn dat de mensen om ons heen zeggen, nou, die christenen, wat hebben ze een karige God. Terwijl dat, gemeente, toch niet is wat de Heere van zichzelf zegt. Hij wil ons vervullen met zijn genade. Hij wil zijn geest in die brede en rijke stromen uitgieten en uitstorten. Wederom verlegen, gemeente. Bedroef de Heilige Geest van God niet, zegt Paulus. Wel dan wel, in hoofdstuk 5 zegt hij het nog een keer, maar dan andersom. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Nee, dat is niet maakbaar, dat heb je niet voor het grijpen. Maar dat begint wel, gemeente, met een open mond. En dat begint misschien wel met gebogen knieën. En leer mij naar uw wil te handelen. En neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat begint met Psalm 105. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Dat begint met het gebed. Geest des Heren, kom van boven. En laaf met uw genade gloed. Alle zielen die geloven, doe ze blaken van uw gloed. Gemeente, bedroef de Heilige Geest van God niet. Dat is best ernstig en dat is best heel scherp. Maar Paulus heeft maar één verlangen, namelijk dat het geestelijk leven van de gemeenteleden van Efeze zal bloeien. En dat God erin verheerlijkt zal worden. En daarom klinkt ook dit woord vanmiddag. Opdat wij vervuld raken van de Heilige Geest. En de Heere verheerlijken, want dat is Hij waard. Dat we leven uit de rijke schatten van Christus. En dat we zijn naam eeuwig verheerlijken. Bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Amen.
We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 105, het eerste en het derde vers. Loof, loof, verheug de Heere der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En het derde, vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. 105, 1 en 3. gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere, u bent een heerlijk en u bent een volle en vervullende God. U bent rijk, onmetelijk rijk. En van uw onmetelijke rijkdom deelt u uit, mild en overvloedig. En we zeggen uw naam daar dank voor. Dat u aan armen, aan ellendigen, aan mensen met lege handen, aan de bedelaars, uw volheid wil schenken. Dat wij leven, Heere, vanuit de volheid van Christus en geleid door uw Heilige Geest. Dat we het leren om uw geest niet te bedroeven, maar om ervan vervuld te zijn. En zo vervuld van uw geest te leven tot uw eer. Laat het woord met ons meegaan. Gedenk ons naar de rijkdom van uw genade in de week die voor ons ligt. Help ons bij wat op onze weg komt. Bewaar ons en draag ons om Christus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. 56, 5 en 6. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.